aan u zal worden voorgelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, het derde hoofdstuk, de versen 21 tot en met 31. Romeinen 3, vers 21 tot en met vers 31. Maar eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Romeinen 3 vanaf vers 21 tot en met 31. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal Hij een ene God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 130, het tweede en het derde vers, zo gij in het recht wilt treden en wat er verder volgt. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten, bestemd door de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmorgen in deze tweede Lijdenszondag een ogenblik stil bij hetgeen u vinden kunt in het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Romeinen 3, vers 25, het eerste gedeelte, waar we lezen welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Het gaat in deze tekst over Christus Jezus. Dat staat namelijk in het vorige vers. Daar heeft de apostel aan het slot gezegd: door de verlossing die in Christus Jezus is. En dus Christus Jezus, zijn persoon. En dan zegt de apostel in vers 25... welke God voorgesteld heeft. Dat is onze eerste gedachte. Dan zegt de apostel in de tweede plaats: tot een verzoening. Dat is onze tweede gedachte. En in de derde plaats: door het geloof in zijn bloed. En dat is onze derde gedachte. Ik herhaal het nog even. Het gaat dus over Christus Jezus. In de eerste plaats: welke God voorgesteld heeft. In de tweede plaats: tot een verzoening. In de derde plaats: door het geloof in zijn bloed. Gemeente, we zijn gekomen in de lijdensweken. De weken voorafgaande aan Pasen wordt het lijden en sterven van de Heer Jezus overdacht. En dat is natuurlijk erg belangrijk, want we weten uit de schrift dat dat de kern uitmaakt van het evangelie van Jezus Christus. Paulus zegt dat hij niets anders heeft willen prediken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En hij zegt in de Galatenbrief, het laatste hoofdstuk, dat hij ook nergens anders in wil roemen dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. Dat lijdensevangelie was in het Oude Testament al heel duidelijk afgebeeld. Bijvoorbeeld in de besnijdenis. De Heere gaf aan Abraham, Isaac en Jacob de besnijdenis. En dat was een teken, zegt Paulus in Romeinen 4, van de rechtvaardigheid door het geloof. Romeinen 4, vers 11. Dus de oudvaderen, de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, wisten al vanaf de achtste dag in hun leven over de rechtvaardigheid door het geloof van de komende Christus. Daar hadden ze een teken van in hun lichaam. Daarnaast heeft de Heer in het Oude Testament ook de offers ingesteld. God heeft zelf het eerste offer gebracht. En dat offer, dat wees heen naar de komende Messias en naar zijn werk. In de tijd van Abraham, Isaac en Jacob werd het offer gebracht bij de tent. Want Isaac die richtte een altaar op bij de tent. En dan offerde hij op dat altaar. En natuurlijk heeft Jacob en Esau gevraagd: waarom brengt u nou iedere keer een offer op dat altaar? En dan vertelde Isaac: Jacob, Esau, luister. God heeft tegen Abraham gezegd dat hij een zegen zal zijn voor de hele wereld. En in dat offer zien we een symbool dat God dat ook zal doen. En dat eenmaal de Messias komt, en dan wordt die belofte van God door de Messias vervuld. Dat werd dus bij de tent van Isaac en Jacob iedere keer tegen de kinderen verteld. En zo heeft het evangelie in het leven van Abraham, Isaac en Jacob een gestalte gekregen. Later ook in het Oude Testament bij het volk van Israël. Want die gingen naar de tabernakel en de tempel en daar werden offerdieren gebracht. En dan vroegen de kinderen natuurlijk: waarom moeten we nou bij dat Pasen een lam slachten? Een lam van 1 jaar oud. En waarom gaan we nou elk jaar naar die tempel om daar een dier te offeren? En dan moesten de priesters vertellen van de komende Messias. En de huisvader moest dat doen, dat eenmaal de Messias komen zou en dat hij zou betalen door zijn bloed voor de zonde. Zo was dat in het Oude Testament uitgebeeld. Zo is dat ook in het Nieuwe Testament in vervulling gekomen. Het Nieuwe Testament is de vervulling van dat grote offer dat de Heer Jezus voor de zonde heeft gebracht. Oude Testament wordt de Heer Jezus beloofd. In het Nieuwe Testament is de Messias gekomen. Die Messias wordt door het geloof aangenomen. En hij wordt door ongeloof verworpen. Dat zien we bij Jacob. Die heeft door het geloof die belofte die hij van zijn vader hoorde aangenomen. Esau heeft door ongeloof die belofte verworpen. Dat zien we keer op keer weer in de Bijbel terugkomen. Door het geloof nemen mensen die belofte aan. Denk aan Juda. Denk aan Mozes. Denk aan Aaron. Denk aan Mirjam. En door ongeloof hebben mensen die heilsbelofte verworpen. Denk aan Kain. Denk aan Esau. Denk aan Ismaël. En zo kunnen we een hele lange rij namen noemen in de Bijbel van mensen die door ongeloof die heilsbelofte van God naast zich neer hebben gelegd. Hoe ontstaat het geloof? Een gave Gods. Hoe ontstaat ongeloof? Door eigen schuld. Dat zijn de fundamentele Bijbelse lijnen die we nooit mogen vergeten. Die fundamentele Bijbelse lijnen komen weer terug in de brief aan de Romeinen. Ik begin maar met de opmerking dat dat geen gemakkelijke brief is. En we leven nou eenmaal in een tijd waarvan gemak zucht. En we willen graag een Bijbel in de vorm van een krant. Wat je makkelijk kunt lezen en waar je makkelijk zomaar een paar dingen uit kunt opdiepen. Maar het heil van arme zondaren, dat is inderdaad heel eenvoudig. Maar God heeft het behaagd om dat ons in de Bijbel bekend te maken. Het gaat over hele diepe dingen. Dus wij moeten de bereidheid hebben om die Bijbelse boodschap te overdenken. En ons daar gedurig in te verdiepen. Het is een slecht teken als we elke dag wel de krant lezen en af en toe de Bijbel overslaan. Omdat die te moeilijk is of omdat ons dat niet aanspreekt of iets dergelijks. Dan bevinden we ons op de weg van Kain en Esau. En dat is een slechte weg. Treed toch in de weg des verstands en lees die Bijbel. En in die Bijbel gaat het inderdaad om dat heil in Christus. En dan in zijn breedte en in zijn diepte. En dat staat in de Romeinenbrief. Waar gaat het nou in die brief over van de Romeinen? Waarom is dat zo'n brief die zo heel belangrijk is en door de Statenvertalers wordt genoemd een sleutel tot het verstaan van de hele Heilige Schrift? Dus dat ene boek uit de Bijbel, dit ene boek, is ons de sleutel die ons aangereikt wordt om de hele Bijbel te verstaan. Zullen we het nooit vergeten. Dit is de sleutel. En om dat grote huis van de Schrift binnen te komen, moet u die sleutel gebruiken. Anders gaat die deur van de Schrift niet open. Sleutel. Waar gaat het over in die brief? Nou, het gaat erover in Romeinen 1 vers 17, de rechtvaardigheid Gods. Misschien kunt u dat eens onthouden, dat het in de Romeinenbrief gaat over de rechtvaardigheid Gods. Kijk, wij gaan allemaal een keer God ontmoeten. Afgelopen week hebben we een begrafenis meegemaakt en dat is de vierde dit jaar. En weet u, gemeente, dan zijn er, als we daar goed over nadenken, drie mogelijkheden. In de eerste plaats, dat wij God ontmoeten en dat we ons op aarde van God niks hebben aangetrokken. Sommigen zeggen, bestaat God wel? En anderen zeggen, ja, ik geloof wel dat God bestaat, maar ik heb er nu geen tijd voor. En weer iemand anders zegt, ik vind de zonde veel fijner enzovoorts. En dat we in zonde leven en in zonde volharden en in zonde sterven. Nou, u begrijpt, als u in zonde sterft en God ontmoet, dan is verloren. Want als vuile mensen voor een heilige God komen, dan is het radicaal verloren. Dat staat in Romeinen 1. Vanaf vers 18 tot het einde gaat Paulus dat uitleggen hoe je door je zonde schuldig staat voor God. Dat moet u dus goed onthouden. Onze zonden stellen ons schuldig voor God. En als we met onze zonde voor God verschijnen, is het verloren. Dus als u vandaag sterft in uw zonden en u gaat God ontmoet, is het verloren. Dat moet u onthouden, want zo staat het in de Bijbel. Romeinen 1. Tweede plaats. U zegt misschien, ja, maar let op, dominee, ik ben echt serieus. Vind ik fijn, doe dat vooral, hou dat vol. Ik lees ook de Bijbel, ik kom trouw naar de kerk. Wees daarin ook getrouw, volhard daarin. Maar weet één ding, dat stelt ons nog niet rein voor God. Ik las onlangs bij een oudvader, misschien is dat een beetje streng gezegd, maar het is wel waar. Al zou ik de ene helft van mijn leven wenen en de andere helft van mijn leven bidden, dan sta ik nog niet recht voor God. Streng, hè? Ja. Ook onze eigen gerechtigheid stelt ons als we sterven niet recht voor God. Dat is een erg ongemakkelijke waarheid. Dat is ook een waarheid die we allemaal van nature helemaal niet fijn vinden. Dat er nou van ons uit helemaal niks deugt. Wij mensen van de kerk die het een stuk beter doen bijvoorbeeld dan de mensen van de wereld. Dat we nou met al die mensen van de wereld voor God op dezelfde hoop liggen. Ja, zegt u, maar het hoort toch in de kerk. Ja, maar u bent het er niet mee eens. Ik ook niet. Nou, straks die preek heb gedaan en God zegt, nou, je hebt precies gedaan wat jullie, je bent verder een onnut mens. Daar ben ik het niet mee eens. Dat mijn eigen gerechtigheden voor God niet tellen. En waarom niet? Omdat het altijd onvolmaakt is. Want God eist iets volmaakts. Dat heb ik niet. U niet, niemand niet. Nou, dat die eigen gerechtigheden voor God niet goed zijn, dat leert Paulus in Romeinen 2 en Romeinen 3. Tot en met vers 20. En hij zegt bijvoorbeeld in Romeinen 2 vers 1. Daarom bent u, o mens, dus godsdienstig mens, niet te verontschuldigen. Want waarin u een ander veroordeelt, of oordeelt, daar veroordeelt gij uzelf. Een voorbeeld, u bent bijvoorbeeld ook allemaal tegen een graaiende bankdirecteur. Dat is zonde tegen het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Ja. En dat veroordelen wij omdat we weten dat dat niet mag. De gemeente, heb u nooit die begeerte gevoeld naar geld? En dat is al dat geld in uw portemonnee nou eerlijk verdiend? Of kleeft er hier en daar wel een klein luchtje aan? Dan weet u het dus heel goed, hè, dat u niet mag stelen. En dat op die bankdirecteur wordt toegepast, dan weet men nou op uzelf. Daarin dat gij een ander oordeelt. Veroordeelt gij uzelf. En dat geldt voor het vijfde, geldt voor het eerste gebod, tweede gebod, derde gebod. Kun je al die geboden langsgaan. Alles wat we in de krant lezen, kunnen we terug in ons eigen hart. En daarom staan we met al onze godsdienst schuldig voor God. Dus dat helpt ook niet. Onze ongerechtigheid stelt ons schuldig. Onze eigen gerechtigheid is niet volmaakt. Ja, maar dominee, waar moet ik dan naartoe? Nou, er is ook helemaal geen redding bij u en bij mij. En dat schrijft Paulus ook heel eerlijk in die brief aan de Romeinen. Hij zegt in Romeinen 3 vers 19. Opdat alle mond gestopt wordt en de hele wereld verdoemelijk is voor God. Ja, maar God houdt toch van mensen? God heeft deze wereld toch gemaakt en je mag toch wel genieten en het is toch fijn zijn op deze wereld enzovoorts. Gemeente, dat leest u niet bij de apostel Paulus. Buiten Christus is elk mens vanwege zijn zonde schuldig voor God. En draagt hij de toorn Gods. En dat zou best wat meer op ons hart mogen wegen. Want we praten zoveel en we redeneren ons eronder uit. De hele wereld ligt voor zijn zonde verdoemelijk voor God. En dat is niet zomaar een beetje zware taal van een zware dominee. Dat staat in de schrift. En dat leert de Heer zijn kinderen. Dat leert hij ze. dat deze aarde vervloekt is om der zonde wil. En nu komt de vraag naar redding. Hoe worden wij daar nou uit gered? Nou, dat kan dus niet bij ons. Dat kan niet bij elkaar. Dat kan zeker niet bij de duivel of bij engelen, want dan kwam er een engel uit de hemel en die verkondigt u een ander evangelie, zegt Paulus, die is vervloekt. Hoe dan? Nou ja, dat is nu de gerechtigheid Gods. En dan gaat Paulus een van de machtigste delen uit de Bijbel, Romeinen 3 vers 21, gaat hij dat ons uitleggen. En dan begint dat heerlijk evangelie. Hoe sta ik nu recht voor God? Hoe moet het nu als ik sterf? Hoe moet ik God ontmoeten? En dan hebben we de gerechtigheid voor een zondaar. Die in zichzelf niet anders is dan een zwarte zondaar, vorige week gehoord. Hoe komt u nou recht te staan voor God? Dat moeten we weten, gemeente. En dan komen we bij dat lijdensevangelie. Kijk maar in Romeinen 3, vers 21. Maar nu, heden, in die tijd na de Pinksteren, heden daar in Rome, maar nu is de rechtvaardigheid Gods, hoe dus een zondaar weer recht staat voor God, geopenbaard, onthuld, het is ons bekendgemaakt, het is ons geopenbaard. Niet door de wet, niet doordat wij allemaal dingen doen. Maar dat stond al in het Oude Testament, in de heilsboodschap van God in het Oude Testament. En dat is door het geloof van Jezus Christus over allen die geloven. Want er is geen verschil meer tussen Joden en heidenen. Want zij, Joden en heidenen, hebben allemaal gezonden en komen niet in de hemel, in de heerlijkheid Gods. Maar worden om niet, dat is uit genade, weer rechtgesteld voor God. En dat door de verlossing, de loskoping die in Christus Jezus is. 1. Dat lijdensevangelie is de kern. 2. Wij moeten een keer God ontmoeten. En hoe staan we dan voor God? Met onze zonden is mis. Met onze eigen gerechtigheid is mis. Dan geldt alleen de gerechtigheid van Christus, gemeente, jong en oud. En al het andere, het is mis. Staat hier in de Bijbel. En hoe is dan die gerechtigheid van Christus? En dan zegt de apostel Paulus, God zelf, de Heilige Geest. Christus Jezus, welke God voorgesteld heeft. Nou, laten we daar eerst maar eens over nadenken. Dus die gerechtigheid van Christus, welke God, de Vader, wordt bedoeld, voorgesteld heeft. Voorstellen. Kijk, voorstellen. Je komt ergens in een bepaald gezelschap en je neemt iemand mee en je zegt, kijk, ik heb iemand meegenomen, hij heet Wim en laat hij zich maar even voorstellen. En dan gaat Wim zich voorstellen. Wim zegt, ja, ik ben daar en daar geboren en ik ben bijvoorbeeld timmerman enzovoorts. Voorgesteld. Zo heeft God de Vader, de Heer Jezus, voorgesteld. Welke God voorgesteld heeft. En dan zegt onze kanttekening dat God de Vader, de Heer Jezus, op drie manieren heeft voorgesteld. Er staan bij dit gedeelte in de Romeinenbrief prachtige kanttekeningen. De kerk in Nederland is bevoorrecht met een Statenbijbel en kanttekeningen. En dan staat er een kanttekening bij dat woordje voorgesteld. Kanttekening 50. God de Vader, zegt de kanttekening, heeft Christus Jezus in de eerste plaats voorgesteld in zijn eeuwige raad. Het gaat over die verlossing in Christus. Hoe staan we weer recht voor God? Nou, zegt God de Vader, heb ik mijn zoon vervolgens. Dat moet u inken door hem en nergens anders door. En heeft God de Vader hem voorgesteld. De welke God de Vader heeft voorgesteld in zijn eeuwige raad. Waar is dat nu? Dat heil, die redding van schuldige mensen begonnen. Daarover zijn nogal wat verwarrende gedachten. Sommigen zeggen, ja, dat is toen ik begon te huilen over mijn zonden, dat het bij hen zelf is begonnen. Mis. Dat is bij God begonnen. En in Gods eeuwige raad. Dat ziet erop dat er in de drie eenheid, in de drie goddelijke personen, een overleg is geweest. De raad des vredes noemen we dat. En daarin hebben de drie goddelijke personen onderhandeld over de vraag hoe nou zondaren weer behouden konden worden. Toen heeft God de Vader gezegd dat dat zijn wil was, zijn welbehagen. Daarin heeft God de Zoon gezegd, ik stel mij daarvoor beschikbaar om die weg te banen. En in die raad heeft God de Heilige Geest gezegd, dan zal ik zondaren toebrengen. Dat is Gods eeuwige raad en dat heil. En Christus gaat dus terug naar de eeuwigheid. Naar Gods vrije gunst. Voorgesteld in de eeuwigheid. Mag ik het nog anders zeggen? God de Vader heeft in de eeuwigheid aan de heilige engelen gewezen op zijn zoon en zei, kijk, door hem komt er verlossing. En daarom zijn de engelen ook begeerig om in te zien. Hoe kan er nu door de zoon, de tweede persoon, verlossing tot stand worden gebracht? En daarom hebben ze gezongen toen hij geboren werd en de menselijke natuur aannam. Want toen werd dat zichtbaar. In Gods eeuwige raad. Dat is begonnen. In de eeuwigheid. Het is dat voor Gods kinderen een diepe troost. Het ligt in de eeuwigheid. Het opent dat ook een diepe gedachte, ook voor vandaag. Het heil van arme zondaar, dat is niet afhankelijk van mij, echt niet. Het is niet afhankelijk van mensen. Dat voert God uit. Het ligt allemaal in zijn hand. En daarom is sprekend en diepst ook zo heel eenvoudig. Ik hoef het alleen maar te vertellen. En God zal het gebruiken. Door de diepte van de val heen zal God het gebruiken. Tot heil van arme mens. In zijn eeuwige raad. In de tweede plaats. We gaan weer naar kanttekening 50. Daarna, door uitvoering van die in de volheid des tijds. Dus hoe is in de tweede plaats, hoe heeft God in de tweede plaats zijn zoon voorgesteld als het verlossingsmiddel, als het zoenmiddel? In de volheid des tijds. Toen de Godheid die raad ging uitvoeren. In de kribbe van Bethlehem. Toen de Heer Jezus moest vluchten naar Egypte. Toen hij op de achtste dag werd besneden. Toen hij omwandelde op deze wereld. Als profeet, priester en koning. Toen hij werd veroordeeld door het Sanhedrin en door Pilatus tot de dood. Toen hij hing aan het kruis. De welke God de Vader voorgesteld heeft. Keer op keer heeft God de Vader gezegd. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mij welbehagen heb. Bij de verheerlijking, bij de doop van de Heer Jezus. En heel de schrift wijst ons alleen maar op die zalige middelaar. En al het andere niet. Want in die zaligmaak is een volkomen werk tot stand gebracht. En de enige grond waarop een zondaar voor God kan verschijnen, is dat borgwerk van Christus. Alle andere gronden deugen niet. Ze zijn onvolmaakt. God de Vader heeft een behagen gehad in zijn zoon. De mensen hebben de Heer Jezus veracht. Hij was veracht en de onwaarde stonden de mensen. Discipelen hebben zijn weg niet begrepen. Hebben zich er soms ook aan geërgerd. Zal u geen zins geschieden? Judas heeft tegen Jezus verraden. Peter heeft tegen Jezus verloochend. God de Vader zag in gunst op hem neer. De diepste smart van de Heer Jezus was op het kruis van Golgotha. Toen hij het lieflijk aangezicht van zijn Vader niet meer zag. Waarom heb gij mij verlaten? Welke God voorgesteld heeft. In de derde plaats. Want Gods eeuwige raad was in de eeuwigheid. In de volheid des tijds, dat is nu 2000 jaar geleden. En de Heer Jezus in de hemel. En hoe komt dat evangelie van die persoon van de middelaar nou bij u en bij mij? Geldt dat vandaag nog? En kunnen wij dan ook nog behouden worden en kunnen wij ook die woorden van Christus horen? En dan staat er weer zoiets moois in die kanttekening. Welke God voorgesteld heeft eindelijk door de predicatie des evangelies. Wat gebeurt er eigenlijk in het preken? Althans, wat is de bedoeling van preken? Nou, dat we die zaligmaker u gaan voorstellen. Dat we wijzen op die middelen in de predicatie van het evangelie. U weet, het woord bestaat uit de wet, dat veroordeelt ons, dat laat ons zien onze ongerechtigheid. En in het evangelie, de goede boodschap van de persoon van de middelaar, komt God de Vader in deze wereld en wandelt Hij als ware in ons midden. En zegt, er is heil, er is redding in de gekruisigde. En die prediking die moet eerlijk geschieden. Die prediking moet onderwijzend zijn. Die prediking die moet waarschuwend, maar ook uitnodigend, lokkend zijn. Dat u er zin aan krijgt. Welke God voorgesteld heeft in de prediking van het evangelie. Dus God de Vader wandelt u vanmorgen allemaal na. Doordat hij dat evangelie aan u laat preken, verkondigen. Je hebt wel eens jonge mensen die zeggen, ja, was de Heer Jezus nou nog maar op aarde, dan kon ik naar hem toe gaan. Hij is op aarde. Hij laat zijn stem horen. In de verkondiging van het evangelie van de gekruisigde. Welke God voorgesteld heeft. Dan kun ik zo meteen de deur uitgaan en zeggen, ja. Doe die net Esau en Kain en al die anderen in de Bijbel. En dat is dan uw schuld. Dan kun je zo meteen ook de deur uitgaan, heren. We hebben zulke ernstvolle weken. We hebben begraafplaatsen gestaan. Hoe moet het nou verder? Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. Dringt dat nou door in uw hoofd? De welke God voorgesteld heeft, staat hier gewoon in de Bijbel. Kunt u allemaal denk ik wel onthouden. Dat hebt u nodig voor het eerst en opnieuw. De welke God de Vader voorgesteld heeft. Ik denk niet dat ik er velen hoef toe te passen, toch? Het is zijn genade. Waardoor dat gaat leven in ons hart. Dan kom ik bij mijn tweede gedachte. Voorstellen heeft altijd een inhoud, hè? Je stelt iemand voor en zegt, nou, hij is zo oud enzovoort. Nou, God de Vader gaat zijn zoon ook voorstellen. En wat staat dan in de Bijbel? Tot een verzoening. En dat is onze tweede gedachte. Een hele diepe gedachte, daar staat heel veel over te zeggen. Daar gaan we dus in onze tweede gedachte bij stilstaan. Maar eerst even Heb u de Heer Jezus nou alles zien wandelen in uw midden? Heb u de stem van God de Vader nou alles gehoord in uw leven? De welke God voorgesteld heeft. Nee, echt gemeente, als u verloren gaat en straks sterft van de week sterft en voor God staat met uw schuld en met uw zonde, dan ligt het niet aan God. Het ligt aan uzelf. Als u dan behouden wordt, en van de week ook gehoord hebt, genade, pure genade, die in Christus is. En dan komt die genade van God nog bij u. En zei, Wim, luister nou eens, jongen. Henk, Corine, Lois, luister eens. Het is een boodschap. Een boodschap vanuit de eeuwigheid. Een boodschap in de persoon van de middelen. Een boodschap in de predicatie van het heilige evangelie. God heeft geen lust in uw dood. Maar daarin dat u zich bekeert en leeft. We gaan naar onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we zingen. Dat doen we op Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, offer voor de schuld en wat er verder volgt. Welke God de Vader voorgesteld heeft. Als we nu de Bijbel lezen, vooral het Nieuwe Testament. Hoe wordt ons dan de Heer Jezus voorgesteld? Laat ik het zo zeggen. Hoe hebben de meeste mensen de Heer Jezus gezien? Nou, sommigen hebben de Heer Jezus gezien als de timmerman uit Nazareth. Meer niet. Timmerman uit Nazareth. Anderen hebben de Heer Jezus gezien als een soort herleving van Johannes de Doper of van een grote profeet. De welke God voorgesteld heeft als profeet. En daar zit natuurlijk een zekere waarheid in. En zo kunnen we vanuit de Bijbel allerlei verkeerde en goede gedachten gaan vormen over hoe God de Vader nu in eeuwigheid, in de volheid des tijds en ook vandaag nog in het evangelie, ons zijn Zoon voorstelt, aanwijst. Maar Paulus die gaat naar de kern van het evangelie. Waar het nu in het evangelie, in de goede boodschap om gaat. En dan lees ik in vers 25, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. U mag ook vertalen tot een zoenmiddel. En dan gebruikt de apostel bij dat woord verzoening, tot een verzoening, een heel bijzonder woord, Grieks woord. De kanttekenaar wijst daar ook op. En dat Griekse woord, dat staat in de kanttekening, dus ik zal het u even voorlezen. Hilasterion. Hilasterion. En dat Griekse woord, dat grijpt terug op een woord uit de Griekse vertaling in het Oude Testament. En dat komt ook tegen in de brief aan de Hebreeën. Dat hilasterion, daar wordt mee bedoeld het verzoendeksel. U weet allemaal in het Oude Testament wat de tempel en daarvoor de tabernakel. In de tabernakel had je het heilige der heiligen. En in dat heilige der heiligen daar stond de ark. Dat was een kist van goud. En op die ark daar lag een deksel van louter goud. Men noemde dat het verzoendeksel. En eenmaal per jaar werd er voor die ark bloed gesprenkeld. En werd er ook op dat verzoendeksel van louter goud werd er bloed gesprengd. Op de grote verzoendag. En dat die rituele handeling in het Oude Testament, die wees heen naar wat dan in de volheid des tijds gestalte zou krijgen. Wat dus met de komst van de Heer Jezus gestalte zou krijgen. En we weten dat die ark, dat was de genadetroon van God. Dat was het hart van de eredienst in het Oude Testament. Daar ging het allemaal om. Wat er nou in dat heilige der heiligen op die ark en boven die ark gebeurde. Want daar hoorden we Gods stem. Hij zou met het volk spreken van boven het verzoendeksel. Dus als je aan een Jood vroeg in het Oude Testament. Wat is nou het allerbelangrijkste, het allervoornaamste in die hele eredienst van de tempel en van de tabernakel. En waar gaat het nou om? Wel wat in dat heilige der heiligen boven die ark staat. En daar is de heerlijkheid Gods. De kaboot, Yahweh, die hangt daar boven de heerlijkheid op dat verzoendeksel. Dus dat begrijpt u hoop ik. Hè? Nou, het hele het Oude Testament. Het ging op wat er boven dat verzoendeksel gebeurt. Op dat verzoendeksel. En nou zegt de apostel Paulus, die Jezus God voor als een verzoendeksel. Daar ging het God nou om. Wat op dat verzoendeksel gebeurde, als symbolen, dat heeft in de persoon van de Heer Jezus, is dat volle werkelijkheid geworden. Voorgesteld tot een verzoening, een zoenmiddel. De apostel zegt als bij de Heer Jezus. Ja, dat is de ark. Dat is het verzoendeksel. Door zijn werk. En door zijn persoon. Wordt die gebroken relatie tussen God en mens weer hersteld. En alleen door zijn persoon. En door zijn werk. En nergens anders. Hoe wordt een zondaar weer recht voor God? Wel zegt Paulus hier in vers 25. Daar heeft God de Vader nu zijn Zoon als dat grote verzoendeksel voor voorgesteld. God de Vader zegt met eerbied gesproken als hij bij ons komt. Het eerste, het enige, het voornaamste, allerbelangrijkste. Wat ik tegen zondige mensen wil zeggen is, zie mijn Zoon. In hem is mijn welbehagen. En wat hij gedaan heeft, dat is tot redding van schuldige mensen. En dat is, daar heb ik nu een innig vermaak. Tot een verzoening. En dan gaan we nog even naar dat verzoendeksel. Dat was van louter goud. van zuiverheid. Dat wijst op de goddelijke natuur van de middelaar. En op dat verzoendeksel werd één keer per jaar bloed gesprengd. De grote verzoendag. En dat wijst op het werk van de middelaar dat hij zal volbrengen in zijn menselijke natuur. Dat God nou in die zaligmaker een weg heeft teruggebaand naar hemzelf. Hoe wordt een vertoornd God verzoend? Hoe wordt een verloren wereld gered? Hoe wordt een arme zondaar behouden? Tot een verzoening. Door dit zoenmiddel en geen andere middel. En dan rijst hier in de tekst die heerlijke persoon op van de middelaar. Van de zaligmaker van het verzoendeksel. Hoeveel van die verzoendeksels waren er in Israël? Stond er in elk huis een klein tabernakeltje met een heilige der heiligen met een klein verzoendekseltje en zo? Nee, natuurlijk niet. Er was maar één verzoendeksel. En dat lag in de tabernakel, in het heilige der heiligen. En dat ene verzoendeksel, dat was de boodschap van redding voor schuldige mensen. En zo is er in het Nieuwe Testament maar één middelaar. Eén middel tot verzoening. En dat ene middel is de persoon van de zaligmaker. Dat is een hele belangrijke boodschap hoor, ook vandaag. We worden niet behouden omdat de mensen ons een keurige persoon vinden. We worden niet behouden omdat we gedoopt zijn, hoewel dat een erg belangrijk symbool is. We worden niet behouden omdat we goede gedachten hebben van onszelf. We worden alleen behouden door de persoon van de middelaar en dat we hem persoonlijk kennen. Petrus zegt in Handelingen 4, vers 12, de zaligheid is in geen andere, is onder de hemel geen andere naam door de welke wij moeten zalig worden. Elke vorm van redding, elke vorm van behoud buiten Christus om is verdacht, gemeente, en daar moeten we nooit rust in vinden. Zullen we dat onthouden? We moeten de Jezus leren kennen. En dan bedoel ik natuurlijk niet een beetje oppervlakkig, ik bedoel bevindelijk. Dat moet nou ons leven gaan beheersen. Dat Hij de enige is. Dat het alles van ons eraf valt. Dat maakt sterven ook zo ingrijpend. Als je dan ligt op je sterrenbed. En die zegt nog wat en die zegt nog wat en die. Het valt allemaal weg, gemeente. Echt. En dan in het sterren te leunen en te steunen. Op dat volkomen werk van Christus. Dat blijft over, gemeente. Niks, niks anders. We maken er veel te veel van. En we draaien er hier nog een mooie krul aan en daar nog een mooie letter aan. Tot verzoening. God heeft een behagen in hem, de enige middelaar tussen God en de mens. En dat wordt in dit leven geleerd. Echt waar hoor. Daar kom je meer en meer achter. En de grote apostel Paulus, die een grote kenner was van deze waarheid. Hij schrijft in de Filippenzenbrief, op dat ik hem kenne. Dat ik hem ken, de enige. De tweede plaats, de volkomen zaligmaker. Het volkomen zoenmiddel. Wat bedoel ik met volkomen? Gemeente, wie God ontmoet, zijn schuld moet betaald zijn en moet aan God recht zijn voldaan. Dat is een moeilijke uitdrukking, maar die is wel erg belangrijk. Wie God wil ontmoeten, dan moet de wet in zijn leven volkomen zijn gehoorzaam de 10 geboden. En er moeten al zijn zonden zijn vergeven. Zonden van mijn gedachten, zonden van mijn woorden, zonden in mijn preken, en noem allemaal maar op. En wij kunnen die schuld alleen maar dagelijks meemaken. Laat niemand denken dat het bij hem al een beetje opschiet en dat hij al een stukje richting God kan gaan, want dat kunnen we niet. We maken de schuld alleen maar dagelijks meer. Dan is het toch een hopeloos. Het is ook bij u een hopeloze zaak. Romeinen 3, vers 19. Ja, maar dan kunnen we hier toch beter niet. U bent hier op de goede plek, gemeente. En waar ligt nou behoud? In die enige. En in dat volkomen werk. Wat heeft alles gedaan, nou echt. De Heer Jezus stortte zijn bloed als verzoenmiddel voor de zonde. De Heer Jezus wandelde 33 jaar lang rond op deze wereld om de wet volkomen te gehoorzamen. En heeft het gedaan. Dat heeft hij niet voor zichzelf gedaan, dat heeft hij nu gedaan voor een arm, schuldig zondagsvolk. En doordat hij dat gedaan heeft, heeft hij mantels gemaakt. Klederen der gerechtigheid. En wat doet nou de Heer Jezus en wat doet nou God de Vader? Al die mantels die de Heer Jezus heeft gemaakt, door zijn lijden en door zijn sterven en door zijn ziel uit te storten in de dood, die mantels deelt hij uit aan zwarte, vuile, walgelijke zondaren. En die mantels die trekt hij hen aan. En in die mantel der gerechtigheid kunnen ze God ontmoeten. En zeggen: God, kijk, nou zie ik niet die vuile, walgelijke zondaren, maar ik zie dat kleed des heils. En dat is een volkomen kleed gemeend. Daar is Gods wet in gehoord. Daar is de straf in betaald. Daar is de zonde geboet. Rein en blank. Zonder vlek en zonder rimpel. En dat noemt Luther dan die heerlijke ruil. Heer Jezus, u mijn zonde. En ik uw gerechtigheid. U mijn verlorenheid. En ik de reddik. Wat een geheim is dat. Dat je nou in de walgelijkheid van je leven. En in de vuilheid van je bestaan. De Heere met die volkomen gerechtigheid, met die mantel der gerechtigheid, komt men nu omhangt op je schouders. En daardoor geen zonde meer ziet in Jacob en geen overtreding meer in Israël. Heerlijk evangelie. Het evangelie van de verzoening. Tot verzoening. Gemeente, daar moet u heel diep over nadenken, echt. Dat is zo diep. En dat is ook zo noodzakelijk. Dat we al onze grote monden, pretenties en waardigheid en noem het allemaal maar op, in de ontmoeting met God kwijtraken. Ik zeg niet dat we ons sluilig moeten gaan leven, dat zeg ik niet. Hè. Ik zeg dus niet leef er maar op los. Nee, ik heb het over de ontmoeting met God. En voor God verschijnt maar één soort mens, gemeente. Dat is een straatarme zondaar. Die niets anders kan meemaken dan een grote bergschuld. En die krijgt door van die gezegende middelaar dat kleed der gerechtigheid. En dat is een volkomen kleed. Nou, dat is een heerlijk evangelie. Het is ook een ergerniswekkend evangelie, dat weet ik. Ja. Dat is niks van jezelf deugd. Dat willen mensen niet aan. Hè. Dat voelt u toch wel aan. We hebben altijd toch wel graag dat we fijn zijn en aangenaam. En fijne preken, fijne mensen, aangename mensen en zo. En moet je dan lelijk gaan lopen? Nee, natuurlijk niet. Moet je dan raar gaan doen? Nee, natuurlijk niet. Maar voor God, gemeente, we liggen met heel de wereld op dezelfde hoop. En alles wat je morgen in de krant leest, dat vind je terug in je eigen hart. De apostel Paulus noemt zichzelf de grootste der zondaren. En hij is nu in de hemel, weet u waarom? Omdat hij dat kleed heeft ontvangen van die volkomen gerechtigheid van de Heer Jezus, dit dat enige zoenmiddel. Nou, dat hebben wij nou ook nodig. En in de predikatie van het evangelie stelt God ons dat voor. Voorgesteld. Ja, nu rest er nog één belangrijke vraag. God de Vader stelt het voor. In de Zoon als de ene en de volkomen middelaar heeft het gestalte gekregen. Is de weg naar God weer gebaand. En hoe krijg je er nou deel aan, hè? Hoe krijg u er nou deel aan? Henk of Jan of weet niet hoe u heet. Krijg je er nou deel aan? Nou, zegt u, ik ben niet zo slecht als de andere mensen. Want als ik morgen op mijn werk zit, dan gaat het over de voetbal. En dan gaat het over allerlei rare dingen, allerlei zondige dingen die gedaan zijn. Dat doe ik niet. Ik ga zondags 2 keer naar de kerk. Dus ja, ik hoop dat het dan wel in orde komt. Nou, dat is een ijdele hoop, gemeente. Dat is geen goede hoop. Ja, maar nee, dat is geen goede hoop. Ja, zegt u, nou ja, goed, dan hoop ik maar dat het goed komt. Nou, dan komt het zeker niet goed. Hoe had je dan deel aan? Nou ja, daar geeft de apostel dan ook antwoord op, hè? Kijk maar in de tekst. Welke God de Vader, dat is het werk van God de Vader. De tweede plaats, tot een verzoening, het werk van God de Zoon. En dan kunt u mij al volgen in de gedachte, komt nu het werk van de Heilige Geest. En dat klopt, kijk maar. Door het geloof in zijn bloed. God de Vader stelt voor, Gods eeuwig welbehagen. In God de Zoon krijgt het gestalte en door de prediking van het evangelie komt dat bij u. Hoe krijgt u er nou deel aan? Er is maar één antwoord. Dat is gelijk het goede antwoord. Door het geloof in zijn bloed. Misschien ook een zinnetje om eens over na te denken. En dan kan ik natuurlijk een heleboel dingen gaan opnoemen waardoor het niet zo is. Bijvoorbeeld door erover te praten of door daar met andere mensen enzovoort enzovoort. Dat doe ik allemaal niet, want al dat negatieve, dat heeft geen enkele zin. Daarbij wordt een kerk nog niet onderwezen. Door het geloof in zijn bloed. Wat is dat eigenlijk geloof? Wat is dat eigenlijk geloof? Even stil, dan denken we even op wat is nu geloof? En dan gaat het over waar geloof. Denkt u maar even na. Wat is waar geloof? Weet ik dat eigenlijk wel? Heb ik daar eigenlijk verstandelijk wel het goede begrip van? Het is al belangrijk dat je het verstandelijk goed weet. Een heleboel mensen, ik heb dit wel eens meegemaakt en dat wel eens meegemaakt. En toen zei die tegen mij, toen zei die tegen mij. Tot een verzoening doordat u van alles hebt meegemaakt. Nee, dat staat er allemaal niet. Door het geloof in zijn bloed. En dat geloof, dat gaat Paulus dan in hoofdstuk 4 wat verder uitwerken. Dan wijst hij op Abraham, het grote voorbeeld. Het slot vooral van dat hoofdstuk, welke vanaf vers 18, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft enzovoorts. Hoe krijg je de deel aan? Door het geloof in zijn bloed. Geloof. Laat ik daar eens mee beginnen, veronderstelt dat God in het evangelie bij u is gekomen. Want het geloof heeft een voorwerp en het geloof dat richt zich ergens op. En als u dus gelooft, dan veronderstelt het dat God met het evangelie bij u is gekomen. Geloof veronderstelt altijd dat het evangelie ons is aangeboden. Iemand die vandaag op het buiten rondloopt in het bos of zo, die hoort het evangelie niet en die krijgt dus ook die aanbieding niet. U zit in de kerk, gelukkig, en daarin biedt God u dat aan. U mag het gewoon aannemen. Ja, dat mag u. Het is zelfs een gebod dat u het doet. Geerde verplicht het u. En wee als u het niet doet. Dat is het gebod tot geloof. Maar nou zien we in de Bijbel dat Jacob en Esau, dat waren twee kinderen van Isaac en Rebecca. En die Esau die heeft het gewoon niet aangenomen. Nee, die vond dat land Canaan veel leuker. En de mensen daar zeiden, nou, laat mij dat Canaan aan maar. En die Jacob, dat iemand bij zijn moeder in de tent zit. En ik heb er geen zin in. Dus Esau verwierp het. En dat is eigenlijk wat de mens vanuit zichzelf doet. Hij verwerpt het gewoon. En hoe neem je dat nou aan? Wordt ons aangeboden, twee. Hoe neem je dat nou aan? Gaat dat zomaar vanzelf of zo? Of? Nee, gaat niet vanzelf. Dan komt de Heilige Geest in ons hart. De Geest des geloofs. En die laat ons zien wie we nou eigenlijk zijn voor God. Dat doet de Heilige Geest door middel van de wet. En geloof veronderstelt in de tweede plaats dat wij in onszelf een totaal hopeloos, leeg, ontluisterd, arm, schuldig, vloekwaardig mensenkind zijn. En dat we dat beamen. Nog een keer zeggen. We beamen. Heere. Als u op mij laat liggen. Als u nooit meer naar me omkijkt. Zo ga je het recht wel twee. O Heer, dan gaat het vast. Dan zou het eeuwig recht zijn. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Voelt u dan... Dat is nou die armmakende bediening van de Heilige Geest. En dat is heel belangrijk. Maar niet om daarin te rusten. Niet om te zeggen, och, wat ben je dan al halverwege de hemel enzovoort. Dat is allemaal niet zo. Die armmakende bediening van de Heilige Geest. Dat maakt ons zo eerlijk. Dat brengt ons zo bij onze verlorenheid en reddeloosheid. Dat je op een gegeven moment ging... kant meer op kunt. Bunyan die zit op een gegeven moment in het kasteel van Reus Wanhoop. En weet u wat die reus dan doet? Die probeert die christen tot zelfdoding te brengen. En ik zeg nou iets heel extreems en ik weet het, maar het zijn wel gedachten die erbij op kunnen komen. Men noemt dat de heilzame wanhoop. En geloof, gemeente, veronderstelt. Het evangelie is me aangeboden. Aan God ligt geen schuld. Maar in mezelf. Het is zo, zo erg. Dat ik niet meer weet hoe het moet. Onmogelijk. Onmogelijk. En weet u wat dan in de derde plaats geloof is? Dat is echt geloof. Geloof in zijn bloed. Geloof in zijn bloed. Dat die Christus in het evangelie aangeboden aan allen zich bekend maakt in onze ziel. Paulus zegt in Galaten 1: het behaagde de Heer zijn zoon in mij te openbaren. Die persoon van de middelaar bekend wordt in het evangelie, in de prediking van het evangelie, in de Bijbel. Die persoon van de middelaar gaat schitteren voor ons zielsoog. Dat hij het echt is. En dat hij wordt aangenomen. Dus God openbaart hem en in die openbaring wordt hij ook aangenomen. Luther zegt... aangrijpen. Dat is een persoonlijke heiland. Een persoonlijke middelaar. En gemeente. Dat zijn geen overdreven mystieke dingen. Dat zijn niet dingen die je misschien, of ja, ik weet het niet zo ongeveer, nee. Dan is geloven dat je die persoon gaat kennen. Gaat kennen zoals de schriften hem ons bekend maken. Gaat hij schitteren in zijn gewilligheid, in zijn schoonheid, in zijn dierbaarheid. Kun je soms niet gaan slapen. Hier wijkt mijn ziel met een verwonderd oog. Dan is geloven, zegt onze Heidelberger catechismus. Want dat is de definitie van echt geloven. Hè? Geen andere definitie. Dat is de enige juiste definitie. Zondag 21. Dat we op die zaligmaker gaan vertrouwen. In leven en sterven. Voor de tijden, voor de eeuwigheid. Dat hij gezegd heeft, ik voor u. Dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven. Gemeente jong en oud. Dat geloof dat heeft een voorwerp. En dat voorwerp is Christus. En hij alleen. En de gelovige wordt in dat geloof geoefend. Ik las het van de week nog bij Philpot. Hij zei, ja, ik geloof maar in één geloof. En dat is een beoefend geloof. Ik heb het al meer uitgelegd. Ik hoef dat denk ik niet nog een keer uit te leggen. Geloof wordt in de wedergeboorte geschonken. En dan kunnen we dan, hè, dat is de omkering in ons leven. Maar dat is de grond niet. De Heer oefent zijn kinderen. Het geloof dat krijgt ook handen en voeten. Dat wordt beoefend. En daarin ligt de troost. En daarin ligt het houvast. Want dat beoefende geloof, dat is een instrument. Dat die persoon van de middelaar dagelijks nodig heeft. En zonder hem niet kan leven. En nog veel minder kan sterven. Nou zijn we aan het einde. Ik hoop dat u de zin van de Bijbel nog kunt onthouden. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, in zijn bloedige offeranden. Zijn gehoorzaamheid. Nou kan het zijn dat u zegt, dominee, ik heb vanmorgen geluisterd, u hebt het wel of niet duidelijk uitgelegd, laat ik aan u. Maar ik mis dat door het geloof in zijn bloed. Nou, als u dat mist, dan moet ik u ernstig waarschuwen. Dan moet ik u waarschuwen voor uw toekomend verderf. Dat is ook mijn opdracht. Toen ik bevestigd werd als predikant, heb ik ook ja gezet dat ik zondaren zou waarschuwen voor hun eeuwig verderf. En ik moet u ook aansporen om dat voorgestelde middel te gaan zoeken. God heeft het u voorgesteld. God de Vader, welke God voorgesteld heeft. En dat u daarin ijverig bent. Zoek de Heerde en leef, zegt de profeet Amos. Misschien zegt u, ja dominee, weet u, ik ben het er wel mee eens wat u gezegd hebt, maar heb ik er nou deel aan? Er zijn wel dingen in mijn leven gebeurd, maar ken ik nu die persoon van de middelaar? En dan bedoel ik natuurlijk, ken ik hem bevindelijk? Ken ik hem met mijn hele hart? Is hij nou ook mijn zaligmaker? Nou, dat kan een enorme strijd zijn. Dat kan ook een geweldige worsteling. Dat is altijd een enorme worsteling. Ja. Dan kom je allerlei plaatsen tegen in de Bijbel. Ik kom het tegen bij de Samaritaanse vrouw. Ik kom het tegen bij de Canaanese vrouw. Ik kom het tegen bij Bartimeus. Bij Zacchaeus. Zo kan een poosje doorgaan. Want ja, we kunnen ervan horen. We kunnen bij wijze van spreken naar de Heer Jezus kijken, zoals Zacchaeus daar in die boom zit, in Jericho. Dus kijken hoe de Heer Jezus er nou uitziet. Maar dan hebben we er nog geen deel aan. Ik heb al meer gezegd, in de tijd van Noach heeft Noach een ark gebouwd. En toen het ging regenen, had je er niks aan dat je ook wel eens bij die ark was geweest. En dat je wat van die ark had gezien. En dat je er misschien wel eens een beetje aan gevoeld of wat vastgehouden had. Dan moest je erin zitten. Want anders was het mis. En die vraag mag u dus best wel mee naar huis nemen. Heb ik nu deel aan die Christus? En dat moet u voor uzelf, de weg van het gebed, van de meditatie, een antwoord op ontvangen. Ja, maar wanneer heb je nou het juist dan? Als God zich in uw leven openbaart, dan weet u dat. Dan weet u dat. Ik kan er nog heel veel over doen, maar dan weet u het. En dan gebeuren er dingen die u nooit kunt verklaren. Die u ten diepste ook niet kunt begrijpen. Maar het behaagde de Heer zijn Zoon in mij te openbaren. En dan heb ik het nu over volwassen mensen, begrijpt u. Ik heb het niet over hele kleine kinderen en zo. En ik heb het gewoon over volwassen mensen die worstelen met deze vraag. En die de Bijbel kunnen lezen. Ik zou zeggen, een jong en oud staat daar toch na. Dat is een arm verloren mensenkind. Die zalig maken zich in uw leven openbaar. De Heer, ik heb het gehoord van wat ik eeuwig nodig heb. Dat u zelf zich bekend maakt in mijn leven. Voor het eerst en opnieuw. Als u die tekst dan nog eens een keer leest, dan zegt u dan misschien, ja, dat weet ik toch van in mijn leven. Dat kan op je 20ste voor het eerst zijn, dat kan op je 25ste, dat kan op je 30ste, dat kan op je 80ste. Als je dat voor het eerst bekend maakt, nou, in de eerste plaats, wat een wonder dat God dat nou heeft gedaan. Hebben we niet verdiend. Dat is vrije gunst. Een wonder. In de tweede plaats, wat heb u dat nou dagelijks nodig? Heen nog wandelde met God. Die man die leefde nog heel dicht bij de Heer Jezus. En plotseling was hij weg. Plotseling was hij in de hemel. Dat is leven geweest, dat is leven. Wandelen met God. En dat is het heerlijkste leven. En dat is uit louter genade. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 43, vers 5. 43, vers 5. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.